Ik wil u vragen om de Bijbel te nemen als u die bij u heeft. En dan wil ik heel graag met u een gedeelte uit Job lezen. Job 42. Dat is het einde van het boek. Ik ben met een serie bezig over lijden aan Gods hand. En ik wil met u nadenken vanmorgen over wat voor een plek eigenlijk vergeven heeft in het lijden. Dat heeft een hele bijzondere aanleiding dat ik daarover begin, maar dat wordt u duidelijk in de preek, hoe ik daartoe gekomen ben. Maar u ziet hetzelfde principe in Job 42. Ik zal zo dadelijk een kort overzicht geven over het boek Job. En dan wil ik met u nadenken over vergeving in de positie van lijden. En Job 42, dat begint met: toen antwoordde Job de Heere en zei. Wat eraan vooraf gaat, is eigenlijk dat de Heere God gesproken heeft. Vanaf hoofdstuk 38 is de Heere God aan het woord. Tot hoofdstuk 38 zijn alleen maar mensen aan het woord. En is er ook geen enkele gelegenheid om Gods stem te verstaan. En dan in Job 38, in het 38ste hoofdstuk, dan spreekt God. En dan is het zo dat Job daar een antwoord op geeft. Toen antwoordde Job de Heer en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Die vers 3, wie is hij, zegt u, wie mijn raad verbergt zonder kennis? Dat is een citaat uit hoe God begint met Job. En zeg maar, dat is 38 vers 2. Daar vindt hij dat in 38 vers 2, daar zegt de Heere God: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? En als God zich dan geopenbaard heeft, dan zegt hij: ik heb dat gezegd. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? En dan komt hij tot de conclusie dat hij zegt: ik heb verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mezelf en heb ik berouw op stof en as. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas, de Temaniet, zei: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Ik vind dat zo ontroerend, want ik hoop dat hij eens dat hele boek doorleest. Het is best een pittig boek, maar als je het overzicht hebt, zoals met die drie preken krijg je een beetje het overzicht hoe dat boek is ingedeeld, dan zie je eigenlijk dat het heel bijzonder is dat God zegt: want u heeft niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Want Job die gaat aan het randje. Hij klaagt God aan. Hij klaagt en hij heeft verdriet en hij wil eigenlijk een rechtsgeding voeren tegen God. Want hij vindt het onterecht hoe hij zeg maar lijdt. En toch zegt God tegen hem, tegen u en tegen uw twee vrienden: want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Neem daarom 7 jonge stieren en 7 rammen voor u en ga naar mijn dienaar Job. Want breng brandoffers voor u en laat mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad de Suhiet en Sofa de Naamatiet heen en deden zoals de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het gebed van Job aan. En de Heere bracht een ommekeer in het levenslot van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Vader, we willen u zo bidden dat we uw stem echt mogen verstaan. Het is een moeilijk boek, maar het is ook een moeilijk onderwerp. Als het gaat over lijden, er wordt niet zoveel over gepreekt. En ik wil u zo danken voor de afgelopen preken en ook voor deze morgen, deze prediking, dat we echt iets mogen ontwaren van wat het lijden eigenlijk betekent. En dat we leren om te huilen met diegenen die huilen. Heere God, we willen u bidden dat u ons inzicht geeft in rouwverwerking, in lijden, dat we het niet omzeilen, dat we niet ontvluchten, maar dat we echt elkaar tot hand en voet zijn en mogen helpen en mogen troosten en soms gewoon erbij zitten en zwijgen en meelijden. Dit bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen. Het boek Job, dat kun je eigenlijk indelen. Ik geef je even een hele grove indeling. Want het eerste hoofdstuk, dat begint eigenlijk om te beschrijven wie Job is. Het karakter wordt daar eigenlijk beschreven en de omstandigheden. En dan wordt van Job, er wordt gezegd dat hij vroom is en oprecht, godsvrezend en dat hij van het kwaad zich afkeert. En dan zie je ook dat die familie van Job, die is heel rijk. Die heeft groot aanzien. Want waarom zijn ze rijk? Alleen al als je naar de veestapel kijkt, wat hij heeft. Maar elk van de kinderen, hij had 10 kinderen, en elk kind heeft een eigen huis. Dat is natuurlijk uitzonderlijk. Dat betekent gewoon dat deze hele familie erg rijk is. En dan wordt ons in het eerste hoofdstuk, daar hebben we 2 weken geleden eigenlijk over gesproken en nagedacht, daar wordt ons een blik gegund in de hemelse gewesten. En dan zien wij, echter achter de schermen, de beproevingen en de reden waarom Job eigenlijk alles verliest. De enorme rampen die over zijn leven komen, dat krijgen wij een inkijk in de hemelse gewesten. En let wel op dat de vrouw en Job zelf en de vrouw van Job en ook zijn vrienden, die hebben niet die informatie wat zich voor het aangezicht van God eigenlijk afspeelt. De reden van die rampen heb ik daar met jullie bij stilgestaan. Het is namelijk zo dat Satan zegt dat Job een relatie met God onderhoudt omdat hij zo gezegend wordt. Hij, als het ware, misbruikt hij de Heere God. Job dient zichzelf, hij houdt van zichzelf, hij gebruikt God en God is alleen maar een instrument om te krijgen wat hij wil. En vaak zit daar ook een beetje een diepe kern van waarheid in. Dat mensen echt met God omgaan als een Sinterklaas en dat ze echt de zegen van hem ervaren. En dus Satan zegt, de gehoorzaamheid aan u is ter wille van hemzelf. God is alleen maar een instrument om te krijgen wat hij zelf wil. En ten diepste, daar ben ik toen bij stilgestaan, is het een aanval op God zelf. Want wat betekent dat eigenlijk? Het betekent eigenlijk als Job door de mand valt en God noemt hem een dienaar van hem, dan zie je eigenlijk dat als Job deze beproevingen niet doorstaat, dan is God niet geslaagd. Ik zeg het nog eens, dan is God niet geslaagd om wie dan ook tot een liefhebbende dienaar te maken omwille wie hij is. Dan moet je echt eens laten zinken. Dus als Job door de mand valt, dan is God er niet in geslaagd om wie dan ook tot een liefhebbende dienaar te maken omwille van wie hij is. En dan heeft Job de Heere God gediend omwille wat hij ontvangen heeft, de zegen die hij heeft gekregen. En daar gaat de Satan op in. Hij zegt, neem hem maar eens alles af, dan zul je eigenlijk zien wat er overblijft, of hij zich dan niet, daar staat zelfs, of hij u niet vervloekt. En je ziet in dat boek dat God geniet van Job. Omdat God Job hem dient en hij weet natuurlijk, omdat God al wetend is, weet hij wat de motieven zijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat God het weet, maar Job en zijn vrienden en ook de Satan weet het niet. En daar komt eigenlijk die pressie op. En dan zie je eigenlijk dat je proeft aan de, door dit hele boek, ook in dit gedeelte wat we nu gelezen hebben, dat proef je de liefde van God voor Job. En weet je wat mij dan zo ontzettend raakt? Dat is dat hij dan wel een grens stelt aan Satan. Maar hij geeft ruimte om hem te beproeven. En daar zit echt veel verdriet van God achter. Want hij weet dat dit, zeg maar, dat dit een man is die de Heere God wil dienen om wie hij is. Want God zegt ook in het eerste hoofdstuk tegen Satan, niemand is zoals hij. Je moet je eens voorstellen dat de Satan door Leudal gaat en die komt voor Gods aangezicht, zoals dat zo beschreven staat in dat eerste boek. En dan zegt die de Heere God, en heb je die in de Leudal gezien? Ik vroeg mezelf af van, heb je die in Postholt gezien of die in Masbracht? Snap je, wat zou God, als de Satan voor zijn aangezicht komt, wat zou God vragen over ons? Heb je die gemeente in Leudal gezien? Dat hij daar echt heel bijzondere zegen van ziet. Wat van hieruit, heb je die aanbidders gezien? En dan zie je eigenlijk dat hij op de proef gesteld wordt. En dat God, ik kan me niet anders voorstellen dat God heel veel verdriet heeft. Daar heb ik al eens over gesproken. Dat was mijn eerste preek. Dat ik heb gezegd dat God lijdt aan ons lijden. En dat zie ik hier in dat boek. Omdat hij zo bijzonder spreekt over Job. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dan zie je eigenlijk dat mensen aan het... Aan het gesprek gaan voeren. De volgende hoofdstukken is eigenlijk eerst dat Job aan het woord is. En hij redeneert en redeneert en redeneert dat hij onschuldig is. Daar is geen enkele reden. Dat is ook echt daadwerkelijk waar. Dat God zegt, deze man is oprecht en vroom en wijkend van het kwaad. Dus dat is ook daadwerkelijk. Als God dat zegt, dan is dat ook zo. En dan gebeuren hem de ene ramp na de andere. Het is gewoon verschrikkelijk. En dan zie je eigenlijk dat Job met zichzelf in gesprek komt en een enorme gevecht met zichzelf levert. Dat hij zegt, hoe komt dat nou dat ik zeg maar zoveel verdriet heb? Hij heeft namelijk niet de inzichten die wij hebben, wat in hoofdstuk 1 eigenlijk beschreven staat. En dan gebeurt er eigenlijk dat hij zegt, ik vervloek de dag van mijn geboorte. Hij verlangt naar rust. Hij klaagt over zijn lijden, wat in zijn ogen onterecht is. En dan komen de gesprekken met zijn vrienden. Als je zulke vrienden hebt, heb ik soms wel eens gedacht, heb je geen vijanden meer nodig. Want daar volgen die gesprekken met die vrienden. En de grote vraag is van die vrienden, zou Job rechtvaardig zijn tegenover God? Dat is eigenlijk het thema van al die gesprekken. Is hij rechtvaardig? Want, als iemand zo lijdt, moet er een reden zijn. Na al die gesprekken komt in hoofdstuk 38, daar spreekt God. Ik zal er over 14 dagen daarover een preek houden. En daarmee de reeks eigenlijk, denk ik, afsluiten. Maar vandaag wil ik eigenlijk met u naar dat hoofdstuk 42 kijken. Dat het op het einde van het boek, dat Job van alle blaam gezuiverd wordt. Die drie vrienden ernstig berispt. En dat Job zelf vergeving en verzoening moet geven over zijn vrienden. En dat daar eigenlijk het herstel ook begint van wat Job heeft meegemaakt. En dat heeft een hele belangrijke reden of een hele bijzondere reden dat ik daarbij bepaald werd om te gaan kijken over wat is nu als je lijdt en zeg maar lijdt zoals deze Job die zeg maar lijdt en zijn vrienden eigenlijk vergroten zijn lijden eigenlijk alleen maar door onbegrip, door geen inzicht, wat vergeving daarin te... Want je ziet in deze daad in Job 42 dat er zeg maar vergeving geschonken moet worden. Die drie vrienden die komen bij hem met een offer en dan wordt er geofferd en Job moet een gebed uitspreken. En Job moet eigenlijk hun vergeven. En weet je, er was een hele bijzondere aanleiding dat ik daarmee bepaald werd. En dat is namelijk het volgende. 14 dagen geleden, toen ik sprak over klagen en huilen voor Gods aangezicht, was Vanessa leder in deze eredienst. Vanessa is de vrouw van Marcus. En Vanessa en Marcus zijn vanuit deze gemeente naar Argentinië uitgezonden. En ze werken voor operatie mobilisatie. En het was voor mij een echte verrassing dat ze er was. En we hebben gewoon door de geschiedenis die we samen hebben, ook als familie met elkaar, verheugen we ons ontzettend steeds als zij of Marcus of samen als gezin hier in ons midden zijn. En Marcus en Vanessa, die hebben 4 kinderen. 3 leven er nog, 3 zijn hier bij hun. En ze hadden een tweede kind ontvangen van de Heere God. Dat is Joshua. En die werd op 2 mei 2003 werd hij geboren. En 4 mei is hij ontslapen. Op maandag 12 mei 2003 hebben we Joshua begraven. In het diepste geloof dat hij door de Heer Jezus bij zijn terugkomst zal worden opgewekt. En zijn overlijden van het zoontje was achteraf gezien, was dat een medische fout. Een foute inschatting. Als men sneller de diagnose had gesteld, dan had zijn overlijden voorkomen kunnen worden. En na de preek had ik een ontmoeting met Vanessa. Ik had dus gesproken over klagen, over huilen voor zijn aangezicht. En ze vertelde mij dat ze 4 jaar geleden op een conferentie was over pijn en de rouw, over het overlijden van Joshua, wat nog vlijmscherp in haar leven was. Vlijmscherp. En op deze conferentie kwam er een keerpunt. 14 jaar was dus dat rouwproces al. Hartverscheurende gebeurtenis. En toen kwam er een ommekeer op die conferentie, doordat ze op een punt kwam waarin ze eigenlijk de Nederlandse overheid en ook de medici vergeving schonk over wat er was gebeurd. En meer nog, ze kwam tot het inzicht dat ze alle had ik maar zo, alle had ik maar's bij het kruis kon brengen en dan laten. En ze vertelde dat ze vanaf dat moment was er echt olie gestroomd. Dat ze zich als het ware zelf ook kon vergeven. En dat die scherpe randen van het rouwen, van die pijn, van het verdriet, van het grote, ja, die grote ramp in een gezin, dat die scherpe randen eigenlijk zacht waren geworden. En natuurlijk is het zo dat het hartverscheurend is. En natuurlijk is het zo dat ook voor dit gezin is er een voor en een na. Een voor dat Joshua was geboren en een na dat Joshua was ontslapen. Maar ze zei dat door deze daad van vergeving, en de Nederlandse overheid en ook de medici die weten er niks van, maar er gebeurde echt iets in haar hart, dat ze dus... Dat die olie stroomde en de pijn zachter werd. En toen ik dat getuigenis had gehoord, ik heb met hun uiteraard overlegd of ik dit mocht delen met jullie. En het was, ik heb ook geschreven wat ik zou delen. En ik ben erg dankbaar dat ik dat jullie mag vertellen. Want, weet je, vergeving begint bij Job ook het herstel. En nu wil ik even kijken naar die gesprekken. Want het punt is namelijk, waarom ben ik zo, zeg maar, daarbij bepaald? Eerst is natuurlijk omdat er veel verdriet in de gemeente was. Dat er heel veel, en is, heel veel hartverscheurend verdriet. Maar ook dat we moeten leren, dat zoals in Romeinen 12 vers 15 staat, laat die tekst maar eens zien. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Maar als je wil huilen met mensen, als je met mensen bij mensen gaat zitten, dan weet je, we zijn geneigd om, zeg maar, als er blijheid is, dan delen we die blijheid. Dan zijn we blij. En dat vermenigvuldigt zich dan. Maar om te huilen met iemand die echt huilt, dan moet je inzicht hebben in rouwprocessen. Dan moet je inzicht hebben hoe het eigenlijk inlevingsvermogen. En je ziet hoe die vrienden het ook, hoe goed ze het ook bedoelen, wat dat is, zeg maar. Ze zijn echte vrienden, want je ziet het ook op het einde dat God zegt, jullie hebben niet goed gesproken. En dan gaan ze ook het recht zetten. Dus dat zijn best geestelijke mannen. Het is niet zo dat dat een of andere, zeg maar, niet-gelovige mensen zijn. Dat zijn echte mensen, broers van Job, die in feite worden terechtgewezen en het ook oppakken. Maar ze hadden geen inzicht. Want het begint eigenlijk, zeg maar, in Job 2, vers 11 tot 13. Dat is het beste wat ze doen. Er staat, laat maar zien die tekst. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen ze elk uit zijn woonplaats. Elifas, de Temaniet, Bildad, de Sugiet en Sofar, de Nematiet. Zij spraken met elkaar af om naar Job toe te gaan, om Job hun medeleven te betuigen en Job te troosten. Toen ze hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Ze begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want ze zagen dat het leed zeer hevig was. En weet je, dit is de beste daad wat ze hebben gedaan. Want hoe groter het leed, hoe minder woorden er gesproken moeten worden. Dat moet hij echt opschrijven als hij, en nooit vergeten. Hoe groter het leed, hoe minder woorden dat je nodig hebt. En minder woorden dat er gesproken moeten worden. Op dat moment, dat zal ik nooit vergeten in die week. Toen we bij Marcus en Vanessa kwamen, Rietje en ik. We hebben daar gezeten en gehuild, we hebben niks gezegd. Wat kon je ook zeggen? Hoe kon je troosten? Je zit daar en je huilt mee. En dat deden deze vrienden deden dat ook. En dan zie je eigenlijk dat het beste was dat ze bij Job gingen zitten. Niemand sprak een woord. En ze zien dat het leed groot is. En dan gaat het mis. Daarna gaat het mis. Dan komen ze aan het woord. En ze kunnen het leed en het verdriet en al die dingen die er gebeuren, kunnen ze geen enkele plaats geven. Elifas die zegt het als volgt. Die vat die gesprekken in Job 4, vers 7 tot en met 9 heel goed samen. Hij zegt, denk er toch aan. Wie is ooit als onschuldige omgekomen en waar zijn er ooit oprechte uitgeroeid? Maar zoals ik gezien heb, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. Door de adem van God komen ze om. En door het blazen van zijn neus worden zij vernietigd. En weet je wat de boodschap is? Wat hij hier geeft? Ik heb het zo samengevat. Van Job, weet je, je hoeft niet te lijden als je maar meer aanbeden had. Als je maar meer vertrouwen op God had gehad. Als je maar meer gehoorzaamheid had. God is nooit zo onrechtvaardig dat hij je onterecht laat lijden. Dus Job, en dan gaan die hele gesprekken gaan erover, als het weer goed moet zijn, als het tussen jou en God weer goed moet zijn, moet je je zonde belijden. En dan moet je netjes gaan leven. En dat is een gangbare, ik heb het voor mezelf opgeschreven, evangelische vroomheid. Het goede dingen doen en de goede dingen zeggen en toch de plank helemaal misslaan. Natuurlijk klopt het. Dat het verkeerd gedrag is vroeg of laat, heeft dat pijnlijke gevolgen. En ook als we moeite ervaren, dan is het zo dat we ons echt mogen vernederen voor God. En dat we bij hem mogen komen en bidden. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Ons geloof is niet een geloof wat bouwt op goede werken. Of op juist gedrag. Op goede moraal. Weet je, het gaat helemaal voorbij wat Elifas hier vertelt aan genade. Onverdiende gunst. alsof je door een goed leven en een moreel hoogstand leven, en dat je maar in de juiste verhoudingen en de juiste dingen doet, dat je dan zegen afdwingt. Genade is een onverdiende gunst, iets krijgen wat je niet verdient. En wat Eliphaz zegt is, want verdriet komt niet uit stof voort, moeite komt niet uit de aardbodem. Wat hij daar eigenlijk mee bedoelt is, het lijden vindt niet vanzelf plaats. Het doet zich alleen voor als je op een verkeerde manier leeft. En hij gaat helemaal voorbij, Eliphaz, aan de zondeval. Dat iedereen te maken heeft met dorens en distels, en dat deze gebroken wereld, doordat er zonde is gekomen, vanwege dat de mens zichzelf tot God heeft gemaakt, dat de dingen soms helemaal misgaan, ongeacht hoe je leeft. En het lijden van Job wordt door de woorden en het gedrag van zijn vrienden alleen maar groter. Het is vrome, botte vreedheid. Als je kijkt naar wat er hier eigenlijk gebeurt. En nu dreigt er een groot gevaar voor Job. En dat is voor iedereen die in een diepe lijden zit. Iedereen die door een echt dal van diepe duisternis gaat. Daar is een groot gevaar. En het gevaar is eigenlijk, want je bent de oriëntatie kwijt. Er is chaos in je leven. Je kunt het niet meer overzien. Het is donker. Als je kijkt wat er eigenlijk rondom Job gebeurt en rondom mensen gebeurt die echt met diepe nood te maken hebben, met diepe rouw, dan zie je eigenlijk dat er chaos is. Je kunt het niet meer overzien. Je kunt eigenlijk niet meer je ergens vastklampen. En wat je dan doet is dat je probeert te varen op de adviezen. Mensen om je heen die je advies geven. En die adviezen van Job, zijn vrouw is, Job, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Wat heeft het je gebracht? Zeg God je vaarwel. Dat mensen zeggen, kijk, wat heb je geloof, wat heeft dat nu opgebracht? Ja, kijk, zoek het in iets anders. Zoek het toch eens in een andere hoek, niet bij God, maar zoek het in een alternatieve hoek. Wat heeft het geloof je gebracht? Dit soort stemmen komen naar je toe. Of dat Eliphaz zegt, beleid je zonde en alles komt goed. Onschuldig lijden is er niet, er moet een reden zijn. En zo zie je eigenlijk dat mensen zich gaan vastklampen aan een evangelie wat eigenlijk altijd maar zegen brengt. Want ze willen weg uit pijn, ze willen weg uit het verdriet. Ze klampen zich aan een welvaartsevangelie vast en willen uit die pijn, uit die armoede en uit het lijden verlost worden. En gelukkig, Job kiest geen van deze beide kanten. Hij gaat, aan de ene kant gaat hij niet dat hij God vaarwel zegt. En hij gaat ook niet een verzonnen belijden doen voor de vroomheid. Dat hij vroom is, maar onoprecht. Job doet geen van beide. En hij heeft het ontzettend zwaar, want zijn vrienden, lijkt wel eigenlijk dat die hun vijanden zijn geworden. En dan schreef hij het uit in Job 6, vers 1 tot en met 3. Dan schreef hij het uit. Dan zegt hij, maar Job antwoordde en zei, och werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen en legde ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Daarom zijn mijn woorden onderdacht. En in vers 12 van Job 16, daar roept hij het uit en zegt, hierop antwoordde Job aan de hand van die redeneringen van zijn vrienden, dit soort dingen heb ik al zo vaak gehoord, niets dan ellende brengt mij jullie troost. Hij zegt tegen zijn vrienden, weet je, een eindeloze stroom van lege woorden. Ik kan er helemaal niks mee. Je beweert dingen die lijken waar te zijn, maar ik kan er helemaal niks mee. Wat drijft jou ertoe zo tegen mij te spreken? En dan zit je daar op de mesthoop, helemaal berooid, en dan en omringd met deze vrienden. En je ziet, en dat vind ik echt zo indrukwekkend in dit boekje op, dat lijden niet als een straf is bedoeld. Er is ook geen vergelding. van persoonlijke zonde. Daar kampen mensen mee. Echt, daar kampen mensen mee die, zeg maar, met groot verdriet christenen, broers en zussen, ze kampen ermee. Waarom overkomt het me? Omdat ze van de preekstoel horen dat als je God volgt, als je maar bidt, als je maar dingen, dat ze een zegen mogen ervaren en mogen verwachten in hun leven. En dat komt, dat is, je raakt compleet de oriëntatie kwijt. En dan is het, je ziet in het boekje op, en daar ga ik over 14 dagen op in, dat het uiteindelijk leidt tot een intense, diepe relatie met God. Job krijgt een niveau van een relatie met God wat hij nooit anders zou kunnen hebben als dat hij door deze moeite is gegaan. En dan komt Job 42. Wat is er nu in Jobs hart? Dat is de vraag. Hoe gaat Job met zijn vrienden om die hem zo diep gekwetst hebben? Die hem zo vernederd hebben? Die zoveel verdriet, die hem nog meer in de stof hebben doen laten bijten? Hoe om te gaan met mensen die je lijden alleen maar groter maken? Dat onbegrip, de ongevoeligheid, hoe ga je daarmee om? Hoe om te gaan met de maars? Hoe om te gaan met je schuldgevoelens? Hoe om te gaan met schuldigen? Daar gaat dit over. Toen ik met Vanessa sprak, toen zag ik door haar houding dat ze niet alleen een glimp, maar iets heel moois over het karakter van God liet zien. Ik moest zo denken aan Jozef, de zoon van Jacob. Als die door zijn broers zijn hele jeugd is afgenomen. En dat er zoveel leed in zijn leven is berokkend. Hoe laat je iets zien van het karakter van Jezus? Ik heb een boek gelezen, De Keuze heet dat. Dat gaat over mensen die in een concentratiekamp veel familie hebben verloren. En hoe laat je iets van het karakter van Christus zien? Ik was met Rietje jaren geleden op Robbeneiland in Zuid-Afrika. Robbeneiland, dat is het eiland waar Nelson Mandela, zeg maar, jaren gevangen heeft gezeten in de tijd van de apartheid in Zuid-Afrika. En we kregen een rondleiding van de medegevangenen die, zeg maar, jaren met mensen, Nelson Mandela daar was opgesloten. Hij was daar gemarteld, vernederd en gebroken. En in die groep van mensen waar we mee rondliepen, kwam iemand en die zei: meneer, komen hier wel eens mensen op het Robbeneiland die u gemarteld hebben en die u hebben vastgezet? Komen die hier? Mensen die u bewaakt hebben? Ja, zei die. Die komen hier, die leid ik ook rond. Ja, maar zei die, hoe gaat u daar dan mee om? Hoe kan dat dan? Zei die één woord, vergeven. Vergeven. Wat is vergeven? Wat is vergeven? De meeste christenen hebben daar een hele simpele gedachte over. En meestal is die ook nog niet juist. Vergeven zegt niet, je hebt geen kwaad gedaan. Vergeven zegt ook niet dat het niet erg is. En natuurlijk, als het onomkeerbaar is en hartverscheurend, heeft het je leven op de kop gezet. Er is een voor en een na. Maar de meeste broers en zussen die weten niet wat vergeven is. Vooral diegenen die jou aanspreken en zeggen, moet je dat niet gaan vergeven? Die hebben er geen kijk op wat het is. Dat proces van Vanessa heeft 14 jaar geduurd. 14 jaar. En wat betekent vergeven? Vergeven betekent dat je het oordeel wat je in je hart draagt, het oordeel leg je in Gods hand. En je gaat zelf aan de slag met de gevolgen. En degene die je dat leed heeft aangedaan, die heeft van jou geen kwaad te duchten. Maar als er schuld is, En weet je, dat is nu iets wat zo ontzettend belangrijk is. Wij kunnen niet vergeven zoals God vergeeft. Wij denken dat wij kunnen vergeven zoals God vergeeft. Maar wij kunnen niet vergeven als God vergeeft. Het enige wat wij kunnen doen is, Heere God, er is onrecht, er is schuld. Er moet een oordeel komen, maar van mijn hart, in mijn hart, wil ik dat oordeel aan u geven. Want het bindt me, het maakt me kapot. En ik geef het in uw hand. En wat betekent dat dan als het oordeel in Gods hand is? Want God is een vergevende God, een verzoenende God, een gerechtige God, een rechtvaardige God. De schuld zal betaald moeten worden. Er zal gerechtigheid geschieden. En die gerechtigheid geschiedt op twee manieren. Of die schuld wordt Christus toegerekend en hij sterft plaatsvervangend voor die schuld wat jij hebt op je genomen. En als je dat niet aanvaardt als een plaatsvervangend offer, zul je het zelf moeten gaan betalen. En dan heb je zicht op wat vergeving is. Wat vergeving is, is ik geef het echt in Gods hand. Van mij heb je niks te duchten. Maar er is kwaad geschied. Er is kwaad geschied. En ik geef het oordeel in Gods hand. En hij kan echt je schuld vergeven, doordat het iemand anders betaald is en jou wordt het niet toegerekend. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Ieder van ons draagt schuld. En het is niet zo dat je tegen iemand moet zeggen, ja, weet je, moet je niet vergeven. Het is toch verschrikkelijk als iemand onderweg, als zeg maar, broeders en zusters in zo'n proces zitten, dat je dan met iemand te praten en die niet weet wat vergeving is, dat die zegt, ja, je moet vergeven. Vaak denken ze ook vergeten. Er is geen vergeten. Er is een voor en een na. En weet je, er is wel, stroomt er olie op die wond door te vergeven. Omdat je weet, iemand anders heeft dat voor mij betaald. Of je geeft het in Gods hand en zegt, Heer, zoals ik vergeven ben en mijn schuld door Jezus is betaald, zo wil ik eigenlijk ook de schuld van die persoon die dit heeft veroorzaakt, in uw handen geven. Maar gerechtigheid zal er geschieden. Gerechtigheid zal er zijn. Of Christus betaalt, of degene die dat niet wil, die betaalt het zelf. En dat betekent eigenlijk dat de Bijbel spreekt over een eeuwige dood. Een tweede dood. Afgescheiden. Om het, zeg maar, omdat je ook tegen God hebt gezondigd. Het boek eindigt, ik vind het zo indrukwekkend, die vrienden komen en ben je dat bewust. Job is nog altijd berooid. Job is altijd nog arm. Job zit nog altijd op de veld, op de mesthoop. Hij is nog altijd ziek. En dan komen zijn vrienden en zeggen, wil je een offer voor me brengen? En wil je voor me bidden? Het is nog niet goed. Daaraan zie je de toets van hoe vroom en oprecht deze man is. En dan doet hij dat en is er herstel in hem zijn leven. Weet je, dit is niet, ik kreeg gisteren nog een mail. Is dat nu een compensatie? Hij krijgt alles het dubbele. Hij krijgt weer 7 zonen en 3 dochters. 7 zonen en 3 dochters zijn in de hemel. En hier op aarde krijgt hij weer 7 dochters, 7 zonen en 3 dochters. Zijn veestapel wordt verdubbeld. Het is geen compensatie. Ik denk, omdat ik zoveel met het boek Job eigenlijk bezig ben, dat God eigenlijk Job een Heer herstelt. Meer niet. En dat de vrienden een ontzettende les krijgen wat het eigenlijk betekent als iemand lijdt. Hoe je daarmee om moet gaan. Maar er is herstel in de zin van dat God hem in eer herstelt. Hij laat hem zien, dit is een oprechte, godsvrezende man die wijkt van het kwaad. Hij is een dienaar. Ik wil deze eredienst als volgt eigenlijk heel graag eindigen. Ik wil jullie laten om de dingen te verwerken en ook in de stilte te komen en echt die ontmoeting met Jezus op je plek te hebben, ook thuis. Wil ik jullie naar een lied luisteren wat zegt rust. Het is een prachtig lied, prachtige tekst, wat rust. En dan heb ik Edward en Rob, die heb ik gevraagd naar dat lied. Dan gaan ze staan, ze krijgen een microfoon aangereikt en dan zullen ze bidden. Ik heb hun gevraagd, omdat in hun huiskring eigenlijk het grootste verdriet de laatste maanden is gebeurd. En dat zij echt mogen bidden. Ik zal dan zelf ook bidden. En daarna zal ik de dienst afsluiten met een zegen. En dan kunnen die nog altijd, dan wordt het lied weer opgezet in een ander volume. Zodat die even in de rust kunt blijven. Als je dat wil, je kunt de koffie gaan neerdrinken. Maar ik heb echt de behoefte en ik heb ook echt de intentie dat we niet zomaar weer tot de orde van de dag overgaan. Dat je eventjes een moment kent om persoonlijk in het lijden wat je kent de Heer Jezus te ontmoeten. En als hij je eigenlijk ergens bij bepaalt dat je zegt, geef het nou aan mij. Het oordeel. Soms heb je jaren daarvoor nodig. Maar geef het aan mij, want dan zal gerechtigheid geschieden. Maar geef het oordeel aan mij. Dat zal je vrijmaken. En ook stappen kun je zetten. Ik heb daarom ook zo dankbaar ben ik dat Vanessa en Marcus me de gelegenheid hebben gegeven om dit te vertellen en met jullie te delen. Omdat er ook in Job 42 die hele kern in zit van het begin van herstel. Dat Job bidt voor vergeving voor zijn vrienden.